Iedereen. Ik lag een keer op de massagetafel bij de fysiotherapeut en de gesprekken gingen overal over. En op een gegeven moment kwam ook geloof te sprake. En terwijl die fysiotherapeut mij aan het kneden was, zei hij: ik neem aan dat een weldenkend mens zoals jij toch niet letterlijk in die Bijbelverhalen gelooft. Ik had die vraag niet verwacht. En wat zeg je dan? Want eigenlijk zegt hij: je bent toch niet zo dom dat je die fabeltjes gelooft, toch? En wat gebeurt er dan met je als dat zo tegen je gezegd wordt? Graag wil ik vanmorgen met jullie nadenken over de grote opdracht die we hebben ontvangen om het evangelie te verkondigen. En als ik hierover nadenk, als het goed is, moest er nu. Nou dan, vraag om even te drukken. Oké. En als ik erover nadenk, is het een adembenemende opdracht die we hebben ontvangen. Van God om de boodschap van redding door te geven aan mensen om ons heen. Maar tegelijkertijd ervaren we daar ook een enorme worsteling mee. En in de hele historie zie je dat er telkens weer mensen zijn geweest die het evangelie hebben verkondigd aan hun tijdgenoten. En wij mogen dat in onze tijd doen en zijn verantwoordelijk om dat evangelie te verkondigen aan onze tijdgenoten. En het verkondigen van het evangelie is een opdracht voor ieder christen. En in de dagelijkse praktijk ervaren we dat het moeilijk is om het evangelie te verkondigen. En dat vaak niet lukt. Want wie wil het nou nog horen? En ik merk onder christenen wel dat er verlangen is om dat evangelie te delen. En dat is erg mooi. Maar aan wie? En hoe? Misschien heb je al wel 5 keer rondgekeken in je familiekring of in je vriendenkring of kennissenkring. Maar niemand staat open. En we zien ook dat de verkondiging van het evangelie niet maakbaar is. De God van genade alleen die moet het doen. Hij wil ook verbidden, maar tegelijkertijd ook zelf met dit belangrijke onderwerp bezig zijn. Erover nadenken, erover spreken, elkaar aanmoedigen en bemoedigen. En ik wil in deze context met jullie nadenken over het onderwerp verkondigen het evangelie, maar ook de barrières die we daar tegen kunnen komen. En laten we eens wat dieper kijken naar de barrières die er liggen om onze medemens te bereiken met het heerlijke en bevrijdende evangelie. In het volgende plaatje, oh, het is er al. Daar zie je een aantal barrières waar je doorheen moet om die ander te bereiken. En een aantal barrières kunnen er liggen bij ons zelf. Maar er kunnen ook een aantal barrières liggen bij onze medemens. En vanmorgen wil ik heel graag met jullie nadenken over de eerste barrière, is angst. Waar komt die angst vandaan? En ook, wat is het antwoord op die angst? Dan wil ik met jullie een stukje lezen uit het Matthäus-evangelie. Het is eigenlijk een lang stuk, dus ik pak eigenlijk een paar stukken eruit. En als je tijd heb, kun je dat thuis helemaal lezen, maar ik zal in ieder geval even de belangrijkste stukken lezen uit Matthäus 26. Het eerste gedeelte is Matthäus 26, vers 30 tot 35. Er staat in Matthäus 26, vers 30. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook alle aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, dat in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En hetzelfde zeiden ook de discipelen. En dan hetzelfde hoofdstuk, vers 56 tot 58. Staat in vers 56. Maar dit alles is geschied opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. En toen verlieten alle discipelen hem en vluchtten. En zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand, tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. En dan tot slot nog een gedeelte vanaf vers 69. Tot het einde, vers 69. Dan staat Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. En toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem. En die zei tegen hem, die daar waren, hij was ook bij Jezus de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw met een eed. En zei, ik ken de mens niet. Kort daarna, zij die daar stonden en dichterbij kwamen, tegen Petrus, werkelijk, u bent één van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begonnen ze zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we dit gaan overdenken? Vader, we danken u zo voor uw woord. En we bidden dat u zo uw woord ook zo tot leven brengt. En dat het ons zo mag zegenen. Heer, u weet wat we daarvoor nodig hebben. In spreken en luisteren, Heer, we hebben u zo nodig. En ik bid dat u zo door uw geest wilt leiden en wil zegenen. In Jezus' naam. Amen. Ja, hoe komt het nu dat we vaak niet vrijmoedig zijn en dat we niet durven te spreken over een bepaald onderwerp? En iedereen zal dat denk ik wel herkennen, dat er situaties zijn waar je graag wat zou willen zeggen, maar de vrijmoedigheid niet had. En dat je er achteraf zo'n spijt van hebt dat je een mooie kans hebt laten lopen. Het voelt niet fijn als je weet dat Jezus openlijk voor jou aan het kruis heeft gehangen. Maar dat ik in een bepaalde situatie zelfs zijn naam niet durf te noemen. En wat belemmert nou onze vrijmoedigheid? Dat is angst. Angst voor de reactie van mensen op de boodschap. Een angst die groter is dan onze moed. Bijvoorbeeld de angst om uitgelachen te worden en verdomd aangezien te worden. Het tast onze identiteit aan, onze eigenwaarde. En we schermen ons daarvoor af. De boodschap die we hebben, die wordt lang niet altijd in dank afgenomen. En roept veel weerstand op. En die reactie op die boodschap kan tweeërlei zijn. Paulus die zegt in 1 Korinthe 1 vers 23. Doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid. Hey, hier zie je twee reacties. We prediken een gekruisigde Christus, dat is voor Joden een aanstoot. En de andere vertaling zegt aanstootgevend of een ergernis. En voor de heidenen dwaasheid. Laten we eens even wat beter kijken naar deze twee reacties. En de ene reactie komt van de Joden, de religieuze mensen, het broedervolk. En je zou denken dat je deze boodschap daar wel zou kunnen brengen, maar nee, ze ergeren zich er kapot aan. En die ergernis die het losmaakt, die is bedreigend. Iemand die zich ergert en een aanstoot neemt aan je boodschap, daar moet je voor oppassen. De reactie is bedreigend. Dat kan met woorden, maar dat kan ook met fysiek geweld gepaard gaan. En voor dit soort reacties zijn we bang, hebben we angst en daar zitten we niet op te wachten. En deze reactie die komt uit een religieuze hoek. De reactie van erger of aanstoot nemen kan ook van je familie komen. De Joden waren ook het broedervolk, maar zo kan het ook van je eigen familie, van je broers en zussen komen. Je wil misschien zo graag dat je broer of je zus of je vader of moeder wil je bereiken. Dat ook zij gered worden. Maar ze zijn er niet van gediend. Ze nemen er een aanstoot van als je iets over Jezus zegt. En je kunt een geërgerde reactie krijgen van je eigen familie als je iets over je geloof zegt. Herken je dat? De andere reactie van het kruis komt van de heidenen, de niet-gelovigen. En daar hebben we, denk ik, veel mee te maken in Nederland. Daar had ik ook mee te maken bij mijn fysiotherapeut. Wat is hun reactie? Voor de heidenen is het dwaasheid, zegt Paulus. Het verhaal van het kruis is een fabeltje. Welk weldenkend mens gelooft er nu zo'n fabeltje? Dat is voor mensen die zelf niet kunnen nadenken. Voor labiele mensen die een houvast in hun leven nodig hebben. En dan die bloederige verhalen van een God die bloed wil zien. Laat me niet lachen, wat een onzin. En het is een hele andere reactie waar we angst voor hebben. Dit gaat over het liefste wat ik heb. Dat belachelijk gemaakt wordt. Wat mij kwetst in mijn diepste wezen. Je bent een dwaas. Als je dat gelooft. Jaren geleden stond er een artikel in de Visie over Katrine Keil. Waar ze vertelt dat ze niet wil praten over haar geloof, wat ze ziet als een privézaak. Het laatste wat ik graag voor mezelf houd, zegt ze. En ze zegt, ik poseer nog liever naakt in een blad, dan dat ik mijn religieuze zielenroerselen met de massa deel. De angst om een dwaas te zijn als bekend wordt wat je gelooft. En in dit vers in 1 Korinthe 1 vers 23 zien we dat de boodschap van het kruis twee reacties oproept. Van religieuze of familie ergernis, aanstootgevend, waar bedreiging van uitgaat, waar we angst voor hebben. En bij de heidenen om voor dwazen uitgemaakt te worden, wat onze eigen waarde aantast en waar we ook angst voor hebben. En angst voor de reactie van mensen zal onze vrijmoedigheid belemmeren. En wat is onze reactie daarop? De meest voor de hand liggende reactie is zwijgen. Als ik angst heb voor de reactie op mijn boodschap, dan is de kans groot dat ik mezelf bescherm door te zwijgen. Als ik geen aanstoot wil zijn en ook niet gekwetst wil worden, om voor een dwaas aangezien te worden, Dan ligt zwijgen voor de hand. Maar waar ik dan mee blijf zitten, is een schuldgevoel. Ik weet dat anderen het evangelie moeten horen, maar ik durf niet omdat ik geen vrijmoedigheid heb. En ik weet dat mensen voor eeuwig verloren gaan, maar ik durf niet te vertellen hoe ze gered kunnen worden. Bang voor de reactie. Dus als we zwijgen, komt er een ander probleem terug. Een schuldgevoel. En het is nu wat complexer geworden. Aan de ene kant hebben we angst voor de reactie op de boodschap. Aan de andere kant, als we zwijgen, dan krijgen we daarover een schuldgevoel. Wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er iets gevaarlijks. We gaan dan de boodschap aanpassen, zodat de reactie op de boodschap meevalt en ons schuldgevoel ons niet meer aanklaagt. We weten waar de gevoelige punten liggen en passen dat aan. Scherpe kanten eraf, zodat het minder ergernis oproept bij anders gelovigen. Zonde en hel hebben we het niet meer over. En het kruis is voor sommigen ook aanstootgevend. Aanpassen van een boodschap dat het niet meer zo dwaas lijkt. Dingen weglaten misschien, of minder benadrukken. En we stellen het evangelie mooier voor dan het is. Laten we nog even teruggaan naar het Bijbelgedeelte van vanmorgen. We snappen dat de vrijmoedigheid onder druk staat als het evangelie aan Joden verteld wordt. De Joden nemen een aanstoot aan, ze ergeren zich eraan. Maar Jezus gaat nog een stap verder. Laten we nog even lezen in Matteüs 26, vers 31. Toen zei Jezus tot hen: gij zult allen mij aanstoot nemen in deze nacht, want er staat geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Vlak voor de gevangenneming van Jezus waarschuwt Jezus zijn discipelen dat ze allen aan hem aanstoot zouden nemen. Want er staat geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. En Petrus die roept vol overtuiging: al zouden ze allemaal een aanstoot aan je nemen, ik nooit. En Jezus die waarschuwt Petrus dan voor de tweede keer en zegt: voorwaar, ik zeg u, eer de haan kraait, zult u mij driemaal verloochenen. En dan zegt Petrus van: al zou ik met u moeten sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. We hebben gezien dat de Joden aanstoot nemen aan Christus en die gekruisigd. Dat willen we wel geloven. Maar wat we hier zien is dat Jezus zijn discipelen waarschuwt dat ze ook een aanstoot aan hem zullen nemen. En dan komt het een stuk dichterbij. Het aanstoot nemen aan Jezus is ook dichtbij voor ons. Zou het leven niet een stuk simpeler zijn als christen, als Jezus ons niet de opdracht had gegeven om het evangelie te verkondigen? Stoten we ons ook daar niet tegenaan? Voelen we ons daar niet oncomfortabel mee? Rick Warren zei eens: er is één ding waar christenen en niet-christenen een hekel aan hebben. Weet je wat er is? Evangelisatie. Dat is een aanstoot voor de niet-christenen, maar ook voor de christenen. Even later komt er een grote schare om Jezus gevangen te nemen. En na een korte schermutseling, waarin Petrus probeert in eigen kracht de zaak op te lossen, wordt Jezus gevangen en afgevoerd, en de discipelen en Petrus die vluchten weg. Petrus die weet er geen raad mee. Hij stoot zich eraan en vlucht weg. Maar Jezus alleen laten is ook niet de oplossing. En hij gaat dan op veilige afstand Jezus volgen. Er staat wat we gelezen hebben. En Petrus volgde hem van verre tot aan de hof van de hoge priester. En binnengekomen zijnde ging hij tussen de dienaars zitten om de afloop te bezien. En wat zie je hier nu? Hier zie je een Petrus die aan de ene kant bij Jezus wil zijn. En aan de andere kant de angst om ontdekt te worden dat hij bij Jezus hoort. Ja? Petrus die zit daar in de hof en warmt zich aan het vuur. Hij wil er anoniem zijn en zien en volgen hoe het met Jezus afloopt. En dan krijgt hij een vraag die hij helemaal niet wil horen en ook niet goed op voorbereid was. Dan zegt een eenvoudige slavin, ook jij was bij Jezus de Galileër. En Petrus, ja, die logert dat en zegt, ik weet niet wat je zegt. Dit is nog een beetje een vage ontkenning om van een lastige vraag af te komen. Herken je dat als je een vraag krijgt die je eigenlijk helemaal niet wil krijgen? En dat je daar makkelijk af wil komen door te zeggen, ik snap niet wat je zegt. Ik weet niet wat je zegt, of eigenlijk, ik wil niet weten wat je zegt. En dan gaat Petrus wat verder naar het portaal. En dan zegt er iemand anders tegen hem. Die man was bij Jezus de Nazarener. En dan gaat Petrus weer een stapje verder en zegt, ik ken die mens niet. En wat een verschrikkelijk moment, vanwege zijn angst en slecht voorbereid zijn, hoewel een paar maal gewaarschuwd door Jezus, komt Petrus tot de uitspraak, ik ken die mens niet. En misschien gaat het bij ons wat subtieler. Dat er situaties zijn dat we anoniem willen blijven en we zeggen niet dat we hem niet kennen, maar we doen alsof we hem niet kennen. En dan even later kwamen zij die daar stonden naar Petrus toe en zeiden waarlijk, ook gij behoort tot hen, want wat u spraak verraadt u. En dan doet Petrus er nog een schepje bovenop. En hij begint zichzelf te vervloeken en te zweren en zegt, ik ken die mens niet, ik ken die mens niet. En als je eenmaal het pad opgegaan bent om anoniem te blijven, dan is het heel moeilijk om er vanaf te komen. Het gaat steeds een stapje verder de verkeerde kant op. En dan kraait de haan. En dan herinnert Petrus de waarschuwingen van Jezus. En hij gaat naar buiten en hij weent bitter. En ik kan dat zo begrijpen dat Petrus hier bitter weent en dat hij zichzelf zo is tegengevallen. Wat een pijnlijke weg zal dat geweest zijn. Hij kon er niet meer blijven, hij ging naar buiten weg. De hele nacht op geweest, zijn meester gevangen genomen, mishandeld en hij had hem verloochend. Alles ging die dag mis. En dan verdwijnt Petrus ook een aantal dagen uit beeld. Hij is niet bij de kruisiging, zoals Johannes en de vrouwen. Maar hij is zichzelf zo tegengekomen en moet het verwerken onder ogen zien. En dat was pijnlijk. En dan komt er het verhaal van de opstanding en het bezoek van Petrus aan het lege graf. En ik denk dat hij blij is met het nieuws van de opstanding als je dat hoort. Maar aan de andere kant ook de moeilijkheid om Jezus weer te ontmoeten die hij verloochend had. En dan komt er een bijzonder bericht via de vrouwen uit Markus 16. Vers 7. Kan. Ja. En er staat, maar gaat heen, zegt zijn discipelen. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij voorgaat naar Galilea. Dan zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. Maar gaat heen en zegt tegen zijn discipelen en Petrus dat hij ervoor gaat. En hier zie je de bijzondere barmhartigheid die Jezus betoont door Petrus apart uit te nodigen. Wat een genade van hem. En dan komt er een bijzondere ontmoeting. Jezus had hem gezegd om naar Galilea te gaan. En toen ze daar waren en aan het wachten waren, hebben ze een oude vak weer opgepakt. Petrus zei, ik ga vissen en de anderen gingen met hem mee. En ze vangen die nacht niets, maar op aanwijzing van Jezus doen ze een wonderlijke vangst. En dan ontdekken ze dat het Jezus is die de aanwijzing geeft. En ze hebben een maaltijd met hem. Eten vis en brood. En na de maaltijd stelt Jezus een indringende vraag aan Petrus. Zou je de volgende kunnen projecteren? Toen ze dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? De verloochening van Petrus geeft Jezus aanleiding om deze vraag te stellen en aan zijn liefde te twijfelen. Petrus, ik heb reden om aan jouw liefde te twijfelen. Want als je mij lief gehad had, dan zou je toch niet van mij geschaamd hebben om mij te herkennen in mijn lijden. En Jezus die toetst hier de liefde van Petrus. Als Jezus onze liefde voor hem zou toetsen, hoe staan we dan voor? Als Jezus onze liefde zou toetsen aan de verkondiging van het evangelie naar de wereld, waar Jezus zo immens voor geleden heeft, waar staan we dan? Hoe vaak zijn we ermee bezig? Hoe vaak bidden we 's morgens, Heer God, geeft u vandaag een mogelijkheid om over u te vertellen en uw liefde te verkondigen. Jezus die vroeg niet aan Petrus hoeveel berouw je had gehad. Of hoe vaak je zijn ziel gekweld hebt bij de vraag hoe hem dit overkomen was. Hij vroeg ook niet of hij wel ontzag had van God of dat hij God wel geëerd had. Nee, Jezus vroeg hem, Petrus of Simon, heb je me echt lief? En tussen de verloochening van Jezus door Petrus en het vrijmoedig getuigen en verkondigen van het evangelie door Petrus voor het Sanhedrin gebeurden een paar beslissende dingen in het leven van Petrus. En een van die defining moments is deze ontmoeting waar Jezus aan Simon vraagt, heb jij mij waarlijk lief? Deze vraag kun je ook op twee manieren lezen. Misschien de volgende dia. Het eerste is, heb je me waarlijk lief meer dan dat je de andere discipelen lief hebt? En het tweede is, heb je mij waarlijk lief meer dan de andere discipelen mij lief hebben? Bij de eerste vraag gaat het erom dat we meer van Jezus houden dan van anderen. Dat onze liefde voor hem boven alles gaat. Heb je mij meer lief dan je beste vrienden en al andere dingen? De tweede vraag is de meest waarschijnlijke betekenis. Bij de tweede vraag wordt Petrus aan herinnerd aan zijn overmoedige uitspraak waarin hij zich vergeleek met anderen. Al zouden alle een aanstoot aan u nemen, ik nooit. Petrus, heb jij mij meer lief dan de andere discipelen? En Petrus moest hier inzien dat hij niet beter was dan de anderen. Dat hij niet beter evangeliseerde dan de anderen. Maar hij nederig moest erkennen dat hij in eigen kracht het niet kon. En dat hij graag de liefde van Jezus wilde beantwoorden. Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. De motivatie om het evangelie te verkondigen moet in de eerste plaats komen omdat we God lief hebben en zijn wil willen doen. God lief hebben kunnen we niet in eigen kracht. Maar we kunnen ons er wel naar uitstrekken dat God het in ons doet. Petrus kon ook niet in eigen kracht op het water lopen. Maar kon dat alleen door de kracht van God. Maar het was wel Petrus die uit de boot moest stappen en zijn voet op het water zetten. En daarna kwam Gods kracht openbaar. God liefhebben is antwoord geven met ons hart op de liefde van God naar ons toe. Jezus die laat hier ook zien dat het antwoord op angst die we kunnen hebben voor de reactie van mensen op het evangelie, dat het antwoord liefde is. Simon, heb je me echt lief? En het is denk ik ook goed om er rekening mee te houden dat er reacties gaan komen als je het evangelie deelt. Het is logisch dat deze reacties komen. Maar laat niet toe dat je angst groter is dan je liefde voor Jezus en de mensen. Samenvattend van vanmorgen. Er zijn verschillende belemmeringen om het heerlijke evangelie te delen. Een grote belemmering is angst. Angst om ergernis op te roepen of als een dwaas gezien te worden als we over Jezus vertellen. Als je anoniem blijft, heb je dat niet. Of als we doen alsof we hem niet kennen. Petrus ging nog een stap verder. Hij werd overrompeld in een situatie waarin hij anoniem wilde blijven. En hij zei toen dat hij Jezus niet kende. Hoe ver kun je geleidelijk afdwalen door angst? Dit anoniem willen blijven doet Jezus de vraag stellen: Petrus, heb je me echt lief? Hoe anoniem ben jij? Welk antwoord zou jij willen geven aan Jezus als Jezus aan jou zou vragen: heb je me echt lief? En waaruit blijkt dat? Liefde is sterker dan angst. En ik wil je aanmoedigen om het geweldige evangelie te delen. Misschien met angst en beven, maar de liefde voor Jezus is sterker. Amen. Als we nog een moment stil zijn, dan zal ik zo afsluiten met gebed.